Hallo, je luistert naar Lijn 150, de podcast van de MIVB. Lijn 150 is een speciale lijn, bedacht door de MIVB om de 150ste verjaardag van de Brusselse tram te vieren. Via verhalen en anekdotes neemt deze podcast je mee op reis met de tram. Van de Belle Époque naar de toekomst van ons net. Luister voor je eigen veiligheid niet naar deze podcast tijdens het rijden. Veel luisterplezier met de MIVB. Aflevering 2. Het Interbellum. Eind 1918. De Duitse bezetter is verdreven. Het leven in Brussel herstelt zich langzaam, met vallen en opstaan. Heel België leeft in armoede en maakt een zware economische crisis door. Ook het openbaar vervoer leidt eronder. In Le Soir van 18 december lezen we: onder druk van de moffen werden onze trammaatschappijen gedwongen lijnen aan te passen en heel wat haltes af te schaffen. We hopen dat binnenkort allemaal te kunnen herstellen, zoals in de goede oude tijd. De moffen lieten op veel te veel vlakken hun sporen na. Op het einde van de oorlog beheren verschillende maatschappijen nog steeds het Brusselse net. De tramway Brusselois, maar ook Tramcar en de Algemene Maatschappij voor Economische Spoorwegen. De naamloze vennootschap Tramcar Nord Midi was in 1895 opgericht. In 1915 worden haar paarden in beslag genomen, zodat de omnibussen tot het einde van de oorlog ongebruikt blijven. Ze start met de exploitatie van autobussen vanaf 1920. In 1922 wordt de vennootschap omgedoopt tot Brusseloise d'Autotransport, die twee lijnen op het net uitbaat. Eind 1926 gaat ze op in Les Autobus Brusselois, een bedrijf dat eigendom is van de Tramway Brusselois. De Algemene Maatschappij voor Economische Spoorwegen, te herkennen aan het chocoladekleurig rond materieel, fusioneert dan weer in 1928 met Tramway Brusselois. Maar we keren 10 jaar terug in de tijd. Vlak na de Eerste Wereldoorlog verkeert het rond materieel in abominabele staat. Het is wachten tot 1919 voor de eerste aanhangwagens worden omgevormd tot gemengde voertuigen. De eerste die op het net verschijnt is de 305 in maart 1920. Verschillende oude voertuigen worden omgebouwd en tegelijk ook nieuwe motorrijtuigen besteld. Op het terrein wordt het net stap voor stap weer in ere hersteld. Wijzigingen, aansluitingen, verlengingen van lijnen, vervanging van versleten sporen. De normale exploitatie krijgt geleidelijk weer vorm. Binnen de vervoersmaatschappijen beginnen de werknemers zich te verenigen om hun eisen te verdedigen. Aanvankelijk nemen ze hun toevlucht tot beperkte werkonderbrekingen, later tot algemene stakingen. Alle vervoersmaatschappijen in de stad krijgen een eigen vakbond. Op 24 november 1921 leggen meer dan 5000 personeelsleden bij het Tramway Brusselois het werk neer. Ze eisen betere werkomstandigheden, een hoger loon, meer vakantiedagen. De staking dooft op 7 december 1921 uit. De imago van de tram krijgt flinke klappen. Maar binnen de Tramway Brusselois wordt wel sociaal vooruitgang geboekt. De lonen verbeteren, medewerkers in opleiding ontvangen ook een vergoeding en overuren worden uitbetaald. Ook in het algemeen beweegt er veel. Verschillende wetten zorgen voor betere arbeidsomstandigheden voor werknemers, onder meer via de wet op de 8-urige werkdag en de oprichting van een pensioenfonds. Dankzij de Service de Chirurgie des Tramways Brusselois, de toenmalige hospitalisatieverzekering, hebben alle medewerkers en hun gezinsleden recht op gratis operaties en ziekenhuisverblijven. De vervoersmaatschappij draagt de kosten. Uiteindelijk komt er een algemeen recht op vrijheid van vereniging en zien officiële vakbonden het levenslicht. De tram is voor een stuk slachtoffer van die sociale strijd en zijn eigen succes. Sommige reizigers laten de tram links liggen, omwille van de overvolle stellen, de trage verbindingen en de herhaalde stakingen. Steeds meer inwoners van de stad verplaatsen zich daarom in taxis. De meer gegoede klasse schaft zich een eigen auto aan. Ondanks alles beleeft Tramway Brusselois de gouden eeuw van het openbaar vervoer. De concurrentie van de auto weegt immers nog niet zwaar door. De dienstverlening van de Brusselse tram normaliseert uiteindelijk in 1920, tot groot genoegen van de reizigers. In 1925 breekt voor Tramway Brusselois een nieuw tijdperk aan. Een tijd van innovatie en verbeteringen. Zo komt er dankzij de oprichting van een kantoor van grafieken een meer wetenschappelijke benadering van alle bewegingen op het net. Het kantoor chronometreert de werkelijke rijtijden en combineert die met statistieken van het aantal vervoerde reizigers op verschillende momenten van de dag. Een jaar later leiden deze analyses tot een aanpassing van de rijtijden op de lijnen. Dat zorgt dan weer op zijn beurt voor een meer uniforme bezetting van de voertuigen en meer regelmaat. Ook de versterkingen worden een stuk efficiënter en nauwkeuriger. Door die vooruitgang kan de reorganisatie van het net veel methodischer worden aangepakt. Toch loopt helaas niet alles op wieltjes. Zo is er bijvoorbeeld nog altijd onvoldoende rollend materieel. Vaak zitten de stellen overvol en moeten reizigers op de volgende tram wachten. Technisch blijven de voertuigen wel verbeteren, bijvoorbeeld dankzij de veralgemening van de persluchtremmen op zowel de motorrijtuigen als aanhangwagens. De verschillende maatschappijen die het net in die periode beheren, hanteren uiteenlopende tarieven. Spreekt voor zich dat de reizigers daar niet tevreden mee zijn. Door de verdwijning van de Algemene Maatschappij voor Economische Spoorwegen in 1928 komt er meer gelijkheid in de tarieven. Tramway Brusselois heeft nu het monopolie voor het openbaar vervoer in de hoofdstad in handen. Al snel komt er een eengemaakt ticket voor de verbindingen met een overstap. Die met rittenkaart vergemakkelijkt en versnelt de inning. Daardoor stijgt meteen de snelheid en de capaciteit van de voertuigen op het net. In 1930 ondergaat Brussel een gedaanteverwisseling. Waar 5 jaar later de wereldtentoonstelling zal plaatsvinden, begint de inrichting van de Heizelvlakte. De tramway Brusselois zit niet stil en sleutelt voortdurend aan interne verbeteringen. Zo wordt de boekhouding gemechaniseerd. In 1934 legt de vervoersmaatschappij voor het eerst een personeelsbestand aan. In het licht van een telling rond het aantal werkongevallen op het net werkt ze een veiligheidsbeleid uit. Er komt een psychotechnisch labo dat de koelbloedigheid van de chauffeurs meet. Het lab test hoe vlot en autonoom bestuurders bewegen, hoe snel ze reageren en in welke mate ze snelheden en afstanden correct inschatten. Op het terrein beleeft de tram hoogdagen. De Brusselse bevolking groeit snel en de tram is ideaal om veel mensen door de stad te vervoeren. Naar aanleiding van de wereldtentoonstelling in 1935 en de verwachte groei van het aantal reizigers hebben de tramway Brusselois nood aan nieuw materieel en nieuwe installaties. De standaardisering van het net en de infrastructuur is absoluut noodzakelijk. In die periode telt de tramway Brusselois 900 motorrijtuigen. Er worden 25 nieuwe motorrijtuigen op draaistellen, het type 5000, in dienst genomen. De bestuurders krijgen vooraf een specifieke opleiding, want de voertuigen verschillen sterk van het oudere rollend materieel. Zo zijn de motoren krachtiger, heeft elk motorrijtuig 4 remmen en is er slechts 1 bestuurderspost met een vereenvoudigde elektrische bediening. Ook visueel verandert er een en ander. Bijzonder stijlvolle houten interieur past perfect bij het in stokroos geel geschilderde metalen koetswerk. Aan boord zien de reizigers nu ook de vertrek- en aankomstplaatsen, zoals dat al op de motorrijtuigen van het type 4000 het geval is. Die informatieborden vallen bij de reizigers erg in de smaak. Ze zijn een enorme hulp voor wie de tram neemt, om bijvoorbeeld naar de Heizelvlakte te rijden. Tijdens de 6 maanden van de tentoonstelling werken er bij Tramway Brusselois 4.750 medewerkers, onder wie meer dan 2.000 bestuurders. De expo van 1935 trekt maar liefst 40 miljoen bezoekers. De helft maakt gebruik van de lijnen 8, 9, 12, 46 of 81 en start zijn of haar bezoek in een van de 4 speciaal voor de gelegenheid gebouwde tramstations. Die heten Astrid, Eefeest, Groot Paleis of Attracties en Marathon. Op 3 november 1935, wanneer de tentoonstelling de deuren sluit, is er zowat om de 15 seconden een tram. En dat tot 3:30 in de ochtend. In die periode telt het net 67 lijnen over een totale lengte van 442 kilometer. In 1936 klokt het personeelsbestand van Tramway Brusselois af op meer dan 6000 medewerkers. 4 daarvan werken specifiek voor de postdiensten. Voor de administratie van post, telegrafie en telefonie, die op dat moment reeds bestaat, is de tram namelijk een zeer handig hulpmiddel. Sommige motorrijtuigen krijgen mobiele postbussen. En aangezien de telefoon nog niet ingeburgerd is, worden die zeer gewaardeerd voor spoedzendingen die op verschillende punten in de stad kunnen worden opgehaald. In datzelfde jaar worden in de stelplaatsen ziekenboegen ingericht voor slachtoffers van arbeidsongevallen. En een aantal lekkerbekken bij de tramway Brusselois dromen zelfs van chocoladeautomaten in wachthokjes en wachtzalen. Aan ideeën geen gebrek. Solliciteren bij tramway Brusselois wordt er niet makkelijker op. Het psychotechnisch onderzoek wordt weliswaar voorbehouden aan bestuurders, Maar ook wie op het onthouden aan de slag wil, moet voortaan verschillende spellingproeven en testjes hoofdrekenen afleggen. De werkomstandigheden gaan er intussen voor alle Belgen op vooruit. Op 27 juni 1936 treedt de wet op de betaalde vakantie in werking. Arbeiders en bedienden kunnen voor het eerst op vakantie. Aan de vooravond van het nieuwe decennium hangt er in Brussel en in België nog een sfeer van onschuld en rust, terwijl autoritaire regimes al een schrikbewind voeren in Italië en Duitsland en de burgeroorlog in Spanje volop woedt. De wereld maakt zich op voor sombere tijden. Op 10 mei 1940 breekt voor de medewerkers en reizigers van het tramway Brusselois een heel ander tijdperk aan. Je luisterde naar lijn 150. We hopen dat je van deze aflevering hebt genoten. De informatie en de gebeurtenissen uit deze podcast staan opgetekend in een bijzonder interessant naslagwerk. Geschiedenis van het openbaar vervoer te Brussel, deel 2. De Gulden Jaren, verschenen op initiatief van de MIVB. We zijn de auteurs bijzonder dankbaar. Zonder hen hadden we deze podcast nooit kunnen opnemen. Neem gerust een abonnement op lijn 150 via je favoriete podcast-app. Of aarzel niet ons 5 sterren te geven en een beoordeling achter te laten als je luistert via Apple Podcast. Zo krijgt deze podcast een betere score en extra aandacht. Tot hoors op lijn 150.